Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Van den Berg uit Sint-Antoniepolder zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 8 december, de tweede adventszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Straks na de dienst is er voor de jongeren van 16 jaar en ouder weer de jeugdvereniging in de oude school. Allemaal heel hartelijk welkom. Dan is er ook een bericht over de uitzending van Marieke. Marieke heeft na een periode van bezinning en zoeken naar de wil van God moeten besluiten om haar werkzaamheden in Noord-Afrika te gaan beëindigen. Dit is onvermijdelijk geworden door toenemende spanningen bij de lokale partnerorganisatie van de GZB en toenemende politieke druk. Straks bij het verlaten van de kerk ligt er bij de uitgang voor u en jullie een brief van de TFC met verdere uitleg hierover. We vragen ook nu uw voorbeden voor Marieke, maar ook voor hen die ze achter moet laten. Dan de collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, de tweede en de derde voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij de dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 72 en daarvan het tweede vers. Psalm 72 vers 2, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. 72 vers 2. Gemeente, we doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in antwoord erop uit Psalm 139, van het tweede vers. Psalm 139, vers 2. Geomringd mij gaan en liggen gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. 139, vers 2, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De gemeente, laten we eens bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere, u kent onze weg van stap tot stap. Laat dat voor ons een diepe troost zijn, Heere. En dat zal het zijn als we alles aan u bekend willen maken. Als we niets meer voor u willen verbergen. Wat is dat een groot wonder. Als u ons eerlijk maakt, Heere, als u ons ervan overtuigt wie wij zijn en wie u bent. U bent die grote God. U woont in de hemel, onuitsprekelijk hoog. U bent onze schepper. We hebben niets, Heere, dat wij niet van u hebben ontvangen. En daarom heeft u er recht op dat wij u de eer en de lof, de aanbidding toebrengen in ons leven. We doen het niet van nature. We zijn vervuld van onszelf. We zijn op onszelf gericht. We bedoelen onze eigen eer. En daarmee missen wij het doel van ons leven. U heeft uw Zoon gegeven, de Heer Jezus Christus. Het liefste wat u had, om ons uit die gevangenis van egoïsme los te maken. Als de Zoon ons zal hebben vrijgemaakt, dan zullen wij werkelijk vrij zijn. En wij smeken, Heere, dat u door de kracht van uw Heilige Geest daarvoor ook deze avond het evangelie gebruikt van vrije genade, waarin uw onpeilbare liefde schittert, uw onbegrijpelijke barmhartigheid. Heere, dat u het verlorene zoekt om zalig te maken, om te redden, om echt gelukkig te maken. Heere, dat u zo uw woord gebruikt in de harten van kinderen, in de harten van jonge mensen. Ik dank u, Heere, dat er jongeren zijn in de kerk en kinderen. En dat u juist ook in hun leven wil werken. Wat is dat bijzonder. Want de jeugd is daarin ook een goede tijd om u te zoeken en te vinden. Als ons denken nog meer gevormd wordt dan wanneer we al ouder zijn geworden, Heere. En wat is het ook een tijd vol verwarring. Wat komt er veel op ons allemaal af. Wij bidden dat u dan juist uw woord zult geven met kracht in ons hart, opdat door uw geest er de keuze zal zijn om voor u te leven. Daar krijgen we nooit spijt van, Heere. Dat is een onberouwelijke keuze. Wij bidden om de hulp van uw Heilige Geest, dat we allemaal zo uw woord mogen horen, ook als wij midden in het leven staan met al zijn verantwoordelijkheden. Het kan ons hoofd dan vol zijn met de dingen die wij moesten doen in de achterliggende week, de dingen die wij hopen te doen in de voorliggende week. Maar Heere, laat ons stil mogen zijn vanavond voor uw aangezicht en geef ons toch de hulp van uw geest om te spreken, want wie zou dat kunnen, de woorden van God spreken als u ze niet geeft. Maar ook om te luisteren, want anders lukt dat niet, Heere. Dan dwalen onze gedachten weg of de woorden komen niet verder dan in ons oor. En laat ze toch in ons hart mogen komen. Dat ze daar hun kracht doen, hun werking doen, Heere, tot een vernieuwing van binnenuit. Dat we opnieuw geboren voor u zullen leven. En Heere, dat blijft nodig, ook als wij u mogen kennen door genade. Dan is dat ons hele leven een voortgaande weg om weer en meer naar u toegekeerd te leven. O Heere, want wij dwalen ook zo makkelijk weg. Wij lijken op schapen die dwalen in het rond. En daarom mogen wij bidden en smeken, zoek uw knecht, Heere, zoek ons op. Zoals we hier in de kerk zijn, maar ook zoals we thuis deze dienst mogen meemaken. U kent al onze omstandigheden, Heere. Alle vragen die er kunnen leven in ons hart. Alle worsteling, alle strijd. Zou u ons antwoord willen geven door de prediking en leiding, de weg wijzen door uw geest en door uw woord. Wees in het bijzonder ook met ons als we ouder geworden zijn en gebreken ervaren. Heere, wat kan dat moeilijk zijn als we niet meer kunnen wat we konden. Als de krachten lichamelijk gaan wijken. En dan juist, Heere, dat u zou geven dat er dan juist des te meer ook geestelijk kracht in ons hart, in onze ziel ervaren mag worden van wie u bent. Heere, dat u daarin ons wil troosten en wil helpen, maar bovenal ook uitzicht wil geven op uw heerlijkheid. Ja, beter dan het tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Wij dragen de hele gemeente aan u op in alle omstandigheden. Wees met hen die bedroefd zijn. Wees met hen die beproefd worden. Waar zorgen zijn of spanningen, Heere. Dat zijn toch ook dingen die u vaak in het bijzonder wil gebruiken. Uw woord getuigt ervan voor degenen die u lief hebben, die naar uw voornemen geroepen zijn, moeten alle dingen medewerken ten goede, alle dingen. O Heere, dan hebben wij geloof nodig om u daarin te vertrouwen, om ons als vast te klemmen aan uw woord, aan uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Gedenk alle die een taak hebben vanavond in de dienst, de organist, de koster. Laat alles met orde mogen gebeuren. Heren en de broeders van de kerkraad, het inzamelen van de gaven. We bidden dat u hen helpt in het ambtelijke werk dat u hen heeft aan hen heeft toevertrouwd. Geef daarin wijsheid en liefde om te mogen dienen. Dat uw gemeente gebouwd wordt. Bidden we in het bijzonder ook voor onze broeder dominee Trampen, die u hier geroepen heeft als herder en leraar. Help hem samen met zijn vrouw, hun gezin, heren, in de taak en de roeping die u hen heeft gegeven. Dat ze met vreugde en met vrucht mogen arbeiden. Heren, dat u daarin de kracht geeft en de liefde die nodig is. Wij bidden dat zo uw koninkrijk hier zal worden uitgebreid. Mensen worden toegebracht. Dat uw kinderen worden vertroost en geleid en onderwezen. Of ook gewaarschuwd. Zij die u niet kennen, heren, ze mogen ontwaken. Nu het nog de genadetijd is om behouden te worden. Door de Heere Jezus Christus die in deze wereld gekomen is. Om zichzelf te geven aan het kruis. Om de straf te dragen, plaatsvervangend, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, wil zo uw hulp, uw zegen, uw nabijheid geven, de boze van ons weren, die trouwe kerkganger, dat die geen gelegenheid krijgt om te verstoren, te mogen ervaren dat hij een overwonnen vijand is, door Christus overwonnen, in zijn lijden, zijn sterven aan het kruis. Dat hij heeft getoond in zijn opstanding. Hij die leeft in alle eeuwigheid. En zit aan de rechterhand van de Vader. En vandaar een gemeente vergadert. Tot het eeuwige leven. Door zijn woord en geest. Onze ogen zijn op u, Heere. Geef dat onze ogen op u zijn. Maak ons niet beschaamd. Hoor ons. Niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. Doe het in de vergeving, Heere, van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond voor de schriftlezer, voor de preek uit het Bijbelboek Rut. We hebben twee gedeelten. We lezen allereerst uit hoofdstuk 1, vers 16 tot en met 22. En dan uit hoofdstuk 4, vers 9 tot en met 22. Dus we lezen nu uit Rut 1 en we beginnen bij vers 16. Daar lezen we Gods heilige woord als volgt. Rut 1, te beginnen bij vers 16. Daar lezen we over Naomi, die is teruggekeerd uit Moab samen met Orpa en Rut. En Orpa is net teruggekeerd, die gaat weer naar Moab toe. En dan lezen we in vers 16, maar Rut zei, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u terug te keren, want waar gij zult heen gaan zal ik ook heen gaan en waar gij zult vernachten zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven zal ik sterven en aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vast voorgenomen had met haar te gaan, zo hield ze op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de gehele stad over haar beroerd werd, in verwarring was. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tot haar lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol trok ik weg, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi terug en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab terugkwam. Ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Het tweede gedeelte is uit het vierde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 22. Rut 4, vers 9 tot en met 22. Toen zei Boas tot de oudsten en al het volk: gijlieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gijlieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was met de oudsten zeiden: wij zijn getuigen. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloek in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut en ze werd hem te vrouw. En hij ging tot haar in en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker van de ziel en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. De naburinnen gaven hem een naam, zeggende: aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemden zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron. En Hezron gewon Ram. En Ram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Nahesson. En Nahesson gewon Salma. En Salmon gewon Boas. En Boas gewon Obed. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord, deze gedeelte als schriftlezing voor de preek. Wij gaan nu eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 42, daarvan de versen 2 en 3. Psalm 42 vers 2, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht, daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En ook het derde, o mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust, voet het oud vertrouwen weder. Psalm 42 vers 2 en 3. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanavond vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen, tweede schriftgedeelte uit Rut, Rut 4. Ik lees in het bijzonder nog de versen 13 en 14. Rut 4, vers 13 en 14. Waar we lezen, alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft, zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam worden vermaard in Israël. We schrijven gemeente als thema boven de preek, een zoon geboren. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste letten we op wat eraan vooraf ging. Ten tweede hoe het is gebeurd. En ten derde voor wie dit is. Een zoon geboren, drie punten. Wat eraan vooraf ging, hoe het is gebeurd, voor wie dit is. Geliefde gemeente, het gebeurde op 4 december 1982 in Brisbane, een stad in Australië, werd een jongetje geboren in een predikantsgezin. De vader die stond naast zijn vrouw toen dat kindje geboren werd. Nick Vucic, moeilijke naam, Servische afkomst. En toen het schoudertje, de rechter schouder van dat kindje zichtbaar werd, toen schrok die vader zo dat hij de kamer uitliep. Niet veel later was het kindje geboren en kwam de dokter met het kindje in zijn armen naar de vader toe. Maar die dokter die keek ernstig en die vader zei, ja, dokter, ik heb het al gezien. Ons kindje heeft geen rechterarm. Toen zei de dokter, dat klopt en hij heeft ook geen linkerarm. En hij heeft ook geen benen. Het was heel moeilijk voor die ouders om daarmee om te gaan. Voor die moeder om ja, dat kindje zo te zien. Maar met de hulp van de Heere hebben zij dit mogen aanvaarden. Dat dit de weg van de Heere was. Met hun kind en met hen. Nou, dat jongetje dat groeide, dat werd groter. Ja, wat denken jullie dat er dan gebeurt, kinderen? Dat jongetje wilde natuurlijk ook graag spelen en rennen zoals andere kinderen, maar dat kon hij niet. Vond hij heel erg moeilijk. Hij wilde zo graag ook benen hebben en armen hebben. En toen hij 8 jaar oud was, werd hij heel erg depressief. Hij wilde niet meer verder leven. Alles was zo donker voor hem. Maar zijn ouders die praten met hem en die zeiden, kind, dit is de weg van de Heere en de Heere heeft toch een doel met jouw leven. Hij zal jou ook helpen. Hij heeft hier een bedoeling mee, ook al vinden wij het moeilijk en begrijpen wij niet alles. En toch heeft de Heere een bedoeling met jou hierin. Hij was 23 jaar oud toen hij een organisatie begon om mensen zonder ledematen te helpen. En als spreker reisde hij de wereld over, nog denk ik. Ik meen meer dan 50 landen geweest om grote aantallen mensen toe te spreken en te helpen. Maar ook als evangelist hen toe te spreken. Te getuigen. Te getuigen van het feit dat ja, wie de Heere was geweest voor hem. Toen hij 30 was trouwde hij, kreeg 4 kinderen. En als je dat dan luistert, ik heb een toespraak van hem voor een gedeelte gehoord, dan getuigt hij dat hij oprecht gelukkig is. En niet door dat hij kijkt naar de omstandigheden, maar doordat hij juist kijkt naar de Heere. Dat hij gelooft dat God boven de omstandigheden staat. En zo heeft God die situatie van hopeloosheid verandert in een situatie van een vast vertrouwen. Levende hoop in zijn hart, dat mogelijk is, gemeente. Voor de Heere zijn er dus geen hopeloze situaties. Geen hopeloze mensen. Bij de Heere is er macht en genade om zo'n situatie om te keren. We hebben vanavond gelezen over Naomi. Naomi is in een hele moeilijke situatie terechtgekomen. Zo moeilijk dat ze zegt, jullie moeten mij maar niet meer Naomi noemen. Maar jullie moeten mij Mara noemen. Naomi betekent de gelukkige. Nee, zo moeten jullie mij niet meer noemen. Jullie moeten mij Mara noemen. Bitterheid. En dan zegt ze er iets bij. Dan zegt ze, de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Dus God. El Shaddai. God de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Dat is misschien nog wel het allermoeilijkste. Dus in wegen van beproeving, van donkerheid, die gedachte postvat in ons hart, waar we over gezongen hebben van uit Psalm 42, een vraag die van buiten naar je toe kan komen, waar is God op wie je bouwde, aan wie je zaak hebt toevertrouwd, waar is die dan? Je ziet er toch niets van dat hij je helpt? Als je denkt dat het kwaad door God voor jou, voor u veroorzaakt is. De Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Als je denkt dat God tegen je is. Ach, hoe is het toch zo ver gekomen in het leven van Naomi de gelukkige? Ja, er was honger gekomen in het land van Israël en dat is heel moeilijk, laten we dat niet onderschatten. En ja, toen heeft haar man Elimelech besloten om weg te gaan uit Israël, samen met Naomi en zijn twee zonen Giljon en Machlon. En ze zijn gaan wonen in het land Moab, in de velden van Moab. En daar zijn die jongens getrouwd, de vrouwen gevonden, Rut en Orpa. Maar ze zijn daar niet gelukkig geworden in Moab. Opvallend, als je deze geschiedenis leest, dan zien we eigenlijk niet dat het rechtuit wordt afgekeurd wat ze deden. Maar als je erover nadenkt hoe hun weg is gegaan, ja, dan voel je toch eigenlijk wel dat daarin de gunst, de zegen van de Heere hen niet heeft vergezeld. Ze hebben zoveel verdriet mee moeten maken daar. Elimelech, zijn naam betekent mijn God is koning, die is daar gestorven. Naomi heeft geen man meer, ze is weduwe geworden. En haar zonen, Giljon, dat betekent de zwakke, en Machlon, dat betekent de zieke, die zijn ook gestorven. Nu is er geen één man meer overgebleven in het huis waar Naomi en Rut en Orpa wonen. Wie zal hen nu beschermen? Wie zal voor hen zorgen? Wie zal het voor hen opnemen als het erop aankomt? Wat een verdriet. Wat een pijn en teleurstelling hebben ze in die weg moeten meemaken. En dan hoort Naomi dat de Heere zijn volk heeft bezocht. Dat betekent, de Heer heeft naar hen omgekeken en hij heeft hen brood gegeven. Er is weer eten in Israël. Ze besluiten om terug te gaan naar Bethlehem. Bethlehem betekent broodhuis. Zo gaan ze op reis terug naar Israël. En onderweg dan zegt Naomi tegen haar schoondochter, ja, waarom zouden jullie eigenlijk met mij meegaan? Ik heb jullie niets meer te bieden, ik ben oud geworden. Er kunnen geen kinderen meer uit mij geboren worden. En stel dat het wel zou kunnen, dan zou dat toch veel te lang duren om met hen te trouwen. Ik kan jullie geen toekomst bieden. Ga maar terug. gaan we terug naar jullie land. En uiteindelijk besluit Orpa om terug te gaan. Ze neemt afscheid en ze gaat terug. En dan lezen wij, ze gaat terug naar haar land en naar haar goden. Maar Rut kan dat niet. Rut kan niet teruggaan. Rut, die gaat mee met Naomi. En zo reizen die twee samen. Hoe komt dat eigenlijk, dat Rut niet terug kon gaan? Wat is er eigenlijk aan de hand dat zij die onzekere toekomst tegemoet gaat? Terwijl de omstandigheden somber zijn, Naomi haar niets meer kan bieden. Haar vaderland achterlaten. Haar goden. Ze heeft zo'n band met Naomi, maar dat niet alleen. Een band met de God van Naomi. Met de God van Israël. De Heere heeft het contact met Naomi en met deze familie gebruikt om in haar hart het geloof te werken in de God van Israël. Dat is die band. Het geloof is een levende band die de Heilige Geest werkt tussen God en mijn hart, mijn ziel. Herken je dat? Dat je dan niet meer loskomt van de Heere. Al kost het je oude leven, dingen waar je vroeger zo aan hing. Dat is gebeurd bij Rut. Daar getuigt ze van, uw God is mijn God. Geweldig. God heeft blijkbaar het getuigenis over de God van Israël gebruikt. Een band tussen de Heere en je ziel. Een band tussen de Heere Jezus en je ziel. Dat is het enige, gemeente, wat echt nodig is. Ja, maar de Heer Jezus was toen toch nog niet geboren. Dat is waar. En toch, hij was er al wel. In de belofte. In de beloften die God gegeven had vanaf het paradijs. En in het bijzonder ook aan Israël. Dat de zaligmaker geboren zou worden in deze wereld. De Messias. En het geloof in die beloften, ja, daarin lag de kracht van het werk van de Heere Jezus Christus dat nog volbracht zou worden. Zo zijn de mensen uit het Oude Testament zalig geworden. Op dezelfde manier, zou je kunnen zeggen. Al was het toen nog zo in schaduwen verborgen hoe dat God dat zou doen. Ze hebben erop gerust. Ze hebben het van verre gezien. En ze zijn gered door dat betalende werk van de Heere Jezus Christus. Je zou dat mooi duidelijk kunnen maken met een voorbeeld. Stel je voor dat er een schoolklas is die gaat een dag weg en ze moeten ergens intree betalen. En er zijn kinderen die rennen enthousiast voor de meester uit. En er staat daar bij de ingang iemand die zegt, oh, wacht even, jullie moeten eerst betalen. Ja, zeggen die kinderen, maar de meester komt en hij betaalt. Oh, zegt die man bij de ingang, dan mogen jullie naar binnen. Dan komt de meester en hij betaalt voor de hele klas. Alle kinderen die voorgingen, de kinderen die nog volgen. Zo is het eigenlijk ook met de komst van de Heere Jezus. Hij heeft door zijn lijden en sterven betaald voor allen die in de oud-testamentische tijd door de levende band van het geloof aan hem verbonden waren. Door de beloften die God al gegeven had. En hij heeft betaald voor allen die nadat hij in de wereld kwam het evangelie hoorden en hun vertrouwen op deze zaligmaker hebben gesteld om verlost te worden van hun schuld en hun zonde. Zelfde manier. Zalig geworden. Rut. Gered door het werk van de Heere Jezus Christus. Daar gaan ze. Die twee vrouwen, Naomi en Rut, ze gaan verder. Ze gaan naar Bethlehem. En als zij daar aankomen, ja, dan herkennen de mensen haar en ze zeggen, is dit Naomi? Ze zien wel dat er veel gebeurd is in haar leven. En dan zegt Naomi, noem mij niet meer de gelukkige. Noem mij bitterheid. Want God heeft mij kwaad aangedaan. Vol ben ik weggetrokken. En leeg ben ik teruggekomen. Aangrijpend. Ze heeft niets meer overgehouden. Haar man, haar zonen zijn gestorven. Ze is alles kwijt. Ze heeft niemand die haar naam in Israël in stand zal houden. Geen stamhouder. Niemand die het erfdeel in Israël zal erven. Er is geen toekomst meer voor Naomi. Het is donker geworden in haar leven. Haar leven lijkt op een puzzel die totaal uit elkaar ligt en door de war is. Het is zo moeilijk voor haar dat ze eigenlijk niet weet hoe ze verder moet. Misschien wel herkenbaar, ze komt daar niet uit. En misschien zit u zo wel in de kerk. Of luistert iemand thuis zo mee. Met een situatie vol duisternis en vragen. Vol teleurstelling en bitterheid. Waarom moest dat gebeuren in mijn leven? Waarom gaat God deze weg met mij? Het is het moeilijk om dan antwoorden te geven. Die hebben we eigenlijk niet. Als je in het pastoraat een moeder ontmoet die haar zoon verloor, een vader, dan heb je toch eigenlijk geen woorden om het uit te leggen. Dat kunnen wij toch eigenlijk niet. Dan het woord te openen. En dan te mogen lezen over een God in de hemel die zijn zoon gegeven heeft. Hem te mogen aanroepen in die nood. Misschien zit je zo in de kerk. Misschien ben je nog jong. Heb je zoveel pijn en verwarring in je hart. Maar laten we dan vooral nooit dit vergeten. Dat wat wij zien gebeuren met Elimelech en Naomi, dat zij wegtrokken naar Moab. Ergens kun je dat als mens nog begrijpen. En toch ook wel weer heel moeilijk om te begrijpen. Want Moab, dat was dat volk waarover Mozes gezegd heeft dat de Moabiet, die mocht niet in de vergadering van Israël komen. Tot in het tiende geslacht. Tot in eeuwigheid. Vanwege ook wat ze Israël hadden aangedaan. Een land waar de afgoden gediend worden. En weggetrokken uit Israël, het land van de belofte. Maar gemeente, laten we dan nooit vergeten dat iets laat zien van wat wij hebben gedaan. Wat wij allemaal hebben gedaan. En dat is nog veel erger en aangrijpender. Wat wij hebben gedaan in onze eerste ouders, in Adam en Eva. Wij zijn weggetrokken uit het paradijs. Door onze eigen schuld daar buiten gesloten. Doordat wij God, onze schepper, de rug toe hebben gekeerd. En hebben geluisterd naar de duivel. Omdat wij als God wilden zijn. Wij waren als Naomi, de gelukkige in het paradijs. Daar kun je eigenlijk nauwelijks omschrijven hoe vol geluk die situatie geweest is voor Adam en Eva. Elke dag gewandeld met God. Geen leegte in hun hart, maar vervuld met Hem. Diepe vreugde. Verzadigd met zijn nabijheid. Vol van zijn liefde. En dat hebben zij de rug toegekeerd. In hun opstand tegen God door te doen wat hij verboden had. En daardoor, gemeente, is deze wereld vol geworden met bitter verdriet. De bittere gevolgen van de zonde. En wij hebben het daar ontzettend moeilijk mee vaak. Maar dat er zoveel lijden is in deze wereld, zoveel pijn en rouw, dat laat ons toch zien hoe erg de zonde is, want het zijn gevolgen van de zonde. Hoe erg het is om tegen een goede en heilige God te zondigen. Laten we daar niet licht over denken. Ja, zij gingen naar Moab toe, gedreven zou je kunnen zeggen door de honger. Maar wij hebben in het paradijs het volle geluk van de gemeenschap met God de rug toegekeerd. Om onze eigen weg te gaan. Onze eigen God te zijn. Ja, zegt iemand. Maar vind ik wel moeilijk dat u dat zegt, dominee. Want kijk, Adam en Eva, dat is heel erg lang geleden. Toen was ik er nog helemaal niet. En nu doet u net alsof ik dat ook gedaan heb. Nou, ik kom even naast je zitten. Ik begrijp die vraag wel, maar wees nou eens eerlijk. Wat Adam en Eva deden, leeft dat niet in jouw hart? In mijn hart, in uw hart, opstand of in elk geval ongehoorzaamheid tegenover God. Dat diepe verlangen om je eigen weg te gaan. Te doen wat je zelf wil. Aan God voorbij te leven. Ik doe wat ik zelf wil. Ik laat mij door niemand de wet voorschrijven. Ik bepaal wel hoe ik omga met mijn geld, mijn tijd, mijn lichaam. Dat is zonde. Daarmee mis je het doel van je leven. Want je hebt het van God gekregen, zodat Hij daarin de eer zou krijgen. Gemeente, we komen bij onze tweede gedachte. Dus we hebben nagedacht aan wat eraan vooraf is gegaan. We denken na over een zoon geboren. Maar hoe is dat dan gebeurd? Hoe is dat dan gebeurd? Nou, Naomi die is teruggekeerd, dat hebben we gezien. Die is teruggekeerd in Bethlehem. Ja, dan komen ze daar en dan gaat Rut koren rapen om te kunnen leven. Om in een levenshoud. Onderhoud te kunnen voorzien. En dan bestuurt God dat zo, dat de Rut komt op de akker van Boas. En Boas is een familielid van Naomi. En dat is iets bijzonders. Daar is iets mee aan de hand. Dat is van groot belang in deze geschiedenis. En waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, in de boeken van Mozes, daar staat geschreven dat als er een man is die getrouwd is met een vrouw en die man die overlijdt, dan wil de Heere dat de broer van die man met die vrouw zal trouwen, zodat er een kind geboren zal worden en dat kind zal dan de naam dragen van de overledene. Dus dat is niet voor... Dat kind is eigenlijk niet voor die broer die met die weduwe trouwt, maar voor die broer die al overleden is. En dan zal de erfenis, het erfdeel, dat wat toebehoorde in Israël, aan diegene die overleden is, dat zal dan voor dat kind zijn. En zo zal die naam in stand gehouden worden en het erfdeel in Israël, dat had de Heere zo bepaald. Maar hier is een situatie waar dat ook wordt uitgebreid naar andere bloedverwanten, familieleden. En Boas is zo'n familielid. Er is nog iemand die daarvoor in aanmerking zou komen. Maar die persoon die wil dat niet doen. Die zegt dat kan ik niet doen. Het was natuurlijk ook heel wat. Een vrouw te trouwen. En het kind dat geboren zou worden, dat zou niet... De naamdrager zijn van jouzelf, maar van degene die overleden was. En om dan ook het erfdeel los te kopen, vrij te kopen, zodat dat kind die erfenis weer zou ontvangen. Zo zou dat kind en die naam en die erfenis toekomst hebben in Israël. Dat is wat gebeurt. Wat een bijzondere besturing van de Heere. Boas, Rut ontmoet Boas en Boas is bereid om dit te doen. En zo trouwen Boas en Rut. Rut de Moabitische. Bijzonder eigenlijk. Iemand die er buiten stond. En die toch door God wordt binnengehaald. Van het volk van Moab. Waarover we ook wel hele verdrietige dingen lezen. Want op het moment dat het volk van Israël op het punt stond om het beloofde land in te gaan. Toen hebben de Moabitische vrouwen, op advies van Bileam, de Israëlieten verleid om hoererij te bedrijven met hen. En hun afgod Baal Peor te dienen. Om zo God heilig boos te maken op zijn volk. Dat is gebeurd. Dus die Moabitische vrouwen die hebben het volk verleid. Maar hier heeft de Heere Rut genomen uit dat volk van de Moabieten. En in haar hart zijn genade gewerkt. En daardoor is ze trouw geworden. Trouw aan Naomi om haar te dienen. Trouw aan de God van Israël. Wat een machtig getuigenis, gemeente. Misschien zit hier ook iemand die zich een buitenstaander voelt. Die altijd maar die gedachte heeft in zijn hoofd. Jij misschien wel. Voor mij kan het niet. Ik hoor er niet bij. Ik heb te veel dat tegen de wil van de Heere ingaat. Er is te veel in mijn leven dat tegen mij getuigt. De Heere die haalt Rut erbij. Die gebruikt haar zelfs. Want wat gebeurt er als Boas en Rut trouwen? Dan geeft de Heere dat Rut zwanger wordt. Het is eigenlijk heel mooi om te zien dat, staat in vers 13, en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. En dat woordje gaf, dat is hetzelfde woordje als wat je leest in hoofdstuk 1, waar staat dat de Heere zijn volk heeft bezocht, vers 6, gevende hun brood. Dus de Heere had het volk brood gegeven. En hier geeft de Heere nog meer. Hier geeft hij dat Rut zwanger wordt. Ze zal een kind baren. Geweldig. En dat gebeurt. Dat kind wordt geboren. Wat een vreugde is dat geweest in het huis van Naomi. Een zoon geboren. En die grote, diepe hopeloosheid. Die diepe duisternis waarin Naomi was, die wordt hier omgekeerd. Net als dat verhaal over Nick aan het begin van de preek. God legt de puzzelstukjes in het leven van Naomi op hun plaats. God vertroost Naomi door de geboorte van dit kind. Ja, want wat zeggen de vrouwen, die zeggen tot Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. Dus Boas was een losser. Er staat in het Hebreeuws een woord goel. En dat betekent letterlijk iemand die loskoopt, die terugkoopt. Boas zorgde ervoor dat het erfdeel weer terugkwam in de familie van Naomi, van Elimelech. En dat zo de naam van Mahlon in Israël zou blijven voortbestaan. Boas de losser. En de vrouwen die daar zijn bij Naomi, die nemen die naam van losser ook voor het kind dat geboren is. Het kind dat geboren is uit Rut. Zij noemen dat kind de losser. Door hem is er weer toekomst voor Naomi en voor het geslacht van Elimelech. Dat heeft de Heere gegeven. En dat is eigenlijk een beeld van de geboorte van een andere zoon, waar Jesaja over spreekt. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de grote losser. Hij is de grote Goel. Hij is degene die zijn kerk loskoopt. Die ons het erfdeel dat wij hadden toen wij in het paradijs waren, weer teruggeeft. Dat verloren land van de heerlijke gemeenschap met God, dat wordt door Christus weer terug ontvangen. Dat mogen wij beërven door zijn betaling aan het kruis, door zijn lijden, zijn sterven waarin hij zijn bloed heeft gegeven. Zoals Boas Rut trouwt om een kind te krijgen en het erfdeel vrij te kopen. Niet voor zichzelf, maar voor Naomi, voor Elimelechs nageslacht. Zo heeft de Heere Jezus de weg willen gaan. Naar deze wereld gekomen om mens te worden. Zijn leven gegeven aan het kruis. Zijn lijden en sterven willen dragen. Zijn bloed vergoten. De losprijs betaald. Zodat er voor ons een eeuwige toekomst is in Israël. In Sion. Bij het volk van God. Om in Gods heerlijkheid te mogen komen. Een gemeente. Wat een machtig beeld. Dat God de hopeloosheid van ons zondige bestaan wil omkeren. Dat hij daarvoor zijn zoon heeft gegeven. Dat hij daarvoor Rut heeft willen gebruiken. Je zou kunnen zeggen Rut. De Moabitische is een symbool geworden van trouw. Maar ver daarbovenuit schittert de trouw van God naar zondige en verloren mensen om hen zalig te maken, om hen te behouden. En dan heb jij misschien een vraag hier vanavond, zoals je in de kerk zit, als jongen van, misschien ben je 15 of 16 of 18 of meisje. Misschien als u volwassen bent, misschien worstelt u ook wel met die vraag. Dominee, maar voor wie is dit nu? Of anders gezegd, en we komen bij onze derde gedachte. Maar is dat dan ook voor mij, dominee? Daar worstel ik zo mee. Dat houdt me zo bezig. Of misschien houdt het je wel helemaal niet bezig. En dan wil ik toch jou vanavond aanspreken. Dan wil ik hier over nadenken. Want voor wie wordt dit kind nu geboren, dat kind van Rut? Zijn naam is Obed. En Obed betekent dienaar. Het doet ons denken aan Jesaja, die spreekt over de knecht van de Heere. In hoofdstuk 49 bijvoorbeeld. Dat die knecht gegeven is tot een licht van de heidenen. Of denk aan Jesaja 53, aan de leidende knecht van de Heere. Obed, de knecht. In hem zien we iets van die grote knecht. De Heere Jezus die later als een nakomeling van Obed dus ook van Boas en Rut geboren zou worden in deze wereld. Maar voor wie is dat dan? En hoe zou je kunnen weten of dat ook voor u is, voor jou? Als je vraagt voor wie is dat, dan kunnen we allereerst zeggen, voor Rut. Een zoon gekregen, uit wie haar zaligmaker geboren zou worden. Voor Naomi, een losser. Zoals de vrouwen om haar heen zeggen, de Heer heeft niet nagelaten om heden een losser, een verlosser te geven. Maar is dat nu ook voor u, voor jou? Worstel je daarmee? Heb je die vraag wel eens jezelf gesteld? Waarom is de Heer Jezus in de wereld gekomen? Om zondaren zalig te maken. En dat ben jij. Jij bent een zondaar. En u ook. En ik, in mijzelf. Vanuit onszelf, in onszelf, zijn wij zondaren, doelmissen. Een kind is ons geboren, zegt Jesaja. Hij is geboren om jou te redden. Uit de macht van de zonde. Ik weet niet in welke zonde je vastzit. Misschien zit je vast in de zonde van hoogmoed. Egoïsme. Je bent daarin gevangen. Dat is als een gevangenis met dikke traliën. Misschien u ook wel. Alles draait eigenlijk om jezelf. Je eigen positie. Je eigen eer. Je eigen macht. Word je daar echt gelukkig van? Nee. Naomi zegt, ik was vol weggegaan. En leeg ben ik teruggekomen. In het paradijs was ons hart vol van God. Maar wij worden geboren als zondige mensen en ons hart is leeg. En je probeert je hart vol te maken met allerlei dingen die je in deze wereld kunt vinden. Maar het lukt je niet. Het lacht je toe. Je lijkt eigenlijk op die verloren zoon. Die zegt, pa, geef mij al dat geld. En ja, als hij het heeft, dan lacht het geluk hem toe. Maar uiteindelijk werd hij diep ongelukkig. Zo is het ook met ons. We laten ons meenemen door de mooie dingen die de boze ons voorspiegelt, die de wereld ons biedt. En we gaan voor het genot van het moment. Maar je hart blijft schreeuwend leeg. Leeg is Naomi teruggekomen. Gelukkig kwam ze wel terug. Jij moet ook terugkomen. U ook. Terugkeer. Bekering. Ze kwam terug, want ze had gehoord dat de Heere zijn volk had bezocht. Geven hem brood. En jij hoort vanavond dat de Heere ons heeft bezocht. Ons gevende een zaligmaker. Die heeft gezegd, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij wil je hart vervullen. Dat weet ik heel zeker. Dat zegt het woord van God. Dat heb ik mogen ervaren. Hij maakt je hart vol met zichzelf. Daarin is een diep geluk. En wie je dan ook bent en waarin je dan ook vastzit. Misschien ben je gewend om jezelf in het weekend dronken te drinken. Je wil daarin echte vreugde ervaren, maar je vindt het niet. Je hart wordt er niet vol van. De Heere Jezus is gekomen om je daaruit te halen en je zalig te maken. Misschien ben je stiekem verslaafd aan het kijken naar porno. Maar je wordt er niet gelukkig van. Het geeft je een kick voor het moment. Maar het maakt je meer gevangen. Het trekt je omlaag. Je wordt er meer ongelukkig van. Je weet alleen niet hoe je er van los kunt komen. Het lukt je niet. Maar de Heere Jezus is gekomen. Hij die meer is dan Obed. Die grote knecht van de Heere, hij is gekomen om jou te dienen. Om jou vrij te maken uit die band van de zonde. Zou dat echt kunnen, dominee? Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ja, jij kunt het niet. Niet in eigen kracht. Maar de Heere kan het wel. Hij doet het ook. Daar waar je met al je zonden bij hem komt. Hoe vuil je ook voelt. Hoe waardeloos. Mag je knielen. Vandaag. Hier in de kerk. Binnen in je hart. Straks als je thuis komt op je kamer. En dan God vertellen. Heer, ik voel me zo waardeloos. Ik kan het niet, Heere. Wilt u het mij vergeven? Al die zonden die ik elke keer weer doe. Ja, dominee, maar dat heb ik al zo vaak gezegd. En het helpt niet. Waarom helpt het niet? Zal ik het je vertellen? Geloof jij dat het waar is? Dat de Heere die zonde vergeeft, waar jij die beleidt. Dat is het getuigenis van Gods woord. Lees in de eerste brief van Johannes, in het eerste hoofdstuk. Het 9e vers. Indien wij onze zonden beleiden, hij is rechtvaardig en getrouw, dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Daar staat het. En nog op veel meer plaatsen. Dat is de waarheid van het woord van God. De Heere wil dat je daarop rust. Dat je dat gelooft wat hij zegt. Ja, en waar je dat gelooft, daar gebeurt het. O, daar mag je iets toch zien van de liefde van de Heere Jezus. Hij daarvoor wilde lijden, sterven. Waar die liefde je hart vervult. Daar hoor je het al, hè? Waar die liefde je hart vervult. Dan gaat de leegte weg, toch? Wordt je hart vol. Dan gaat hij door zijn Heilige Geest, door de liefde van de Heere Jezus in je hart, gaat hij de macht van de zonde breken. Ik zeg niet dat het geen strijd is. Ik zeg niet dat je nooit meer struikelt. Maar de slavernij is eraf. In die zin dat het je niet meer beheerst. Omdat hij je leven gaat beheersen. Omdat hij koning wordt in je leven. Geweldig. Hij is gekomen voor zondaren zoals jij. En zoals ik. En voor u. Of ziet u dat niet? Het zou kunnen dat je gevangen zit, u gevangen zit, in de zonde van eigen gerechtigheid. Je bent zo'n keurig mens, zo netjes en zo vroom. Als er iemand is die recht heeft op de hemel, dan bent u het. Dan ben je blind. Dan zie je niet wie je echt bent voor God. Dan lijkt je meer op de fariseer die vooraan in de tempel zichzelf staat te prijzen in zijn gebed. Dan op de tollenaar die achteraan in de tempel niet eens omhoog durft te kijken en op zijn borst slaat van berouw. Grijp je dat? Wat is dat toch een verschrikkelijke zonde, godsdienstige hoogmoed. De Heer Jezus kwam en hij kwam voor zondaren, voor hoeren, voor tollenaren. Maar als hij sprak met fariseeën die hem niet nodig hadden, want als ik u goed hoor, dan heeft u de Heer Jezus eigenlijk niet nodig om u te verlossen. Als hij met hen sprak, dan vlamde de verontwaardiging in zijn ogen. Wee u, gij fariseeën, gij schriftgeleerden. Jullie houden ervan om een godsdienstige vertoning op te voeren. Lang op de hoeken van de straten te bidden. Een heilige verontwaardiging. Dat ze aan hem, de Zoon van God, voorbij gaan. In hun verblindheid van godsdienstige hoogmoed. O, ik bid dat God uw ogen ervoor opent. Dat doet hij. Er zijn ook voorbeelden van fariseeën die kwamen tot hem. En zalig werden. Misschien zit hier iemand die zegt, dominee, en die mensen ontmoet ik in het pastoraat. Als u zou weten wat ik allemaal verkeerd heb gedaan, dan zou u zelfs niet meer met mij te maken willen hebben. Dan zou u begrijpen dat ik denk dat het niet kan. Dan zou u begrijpen dat er steeds die stem is in mijn hoofd en in mijn hart. Die zegt, ja, jij, weet je wel wat jij allemaal gedaan hebt? En nu denken dat het ook voor jou is. Ja, dan wil ik u nog even, even goed luisteren. Neem ik u even mee naar het einde van dit hoofdstuk. Het geslachtsregister. Dat is zo bijzonder. He, daar gaat het, daar lezen wij de namen van Peres. Kind dat geboren is uit Juda en Tamar. Door hoererij. Tamar die langs de weg zit met de sluier en Juda die denkt dat ze een prostituee is en een hoererij bedrijft. En dan wordt ze zwanger van een tweeling en Peres is de eerste die geboren wordt. Die staat in het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. Verwekt in hoererij. En ja, Boas trouwens, dat is een zoon, moet je kijken in Matthäus 1, dat is een zoon van Rahab. De hoer van Jericho. En Rut de Moabitische, die staat erbij. En als je kijkt in Matthäus 1, dan lezen we Salomo, die David gewon, bij Bathseba, nee dat staat er niet, bij degene die de vrouw was van Uria. Geweldige aanklacht tegen David. Verschrikkelijk. David deed overspel en moord. Dat staat er zo allemaal in de Bijbel. De Heere Jezus wilde zulke mensen, de Heere God wilde zulke mensen gebruiken om in deze wereld te komen. Hij is niet veranderd. Hij wil met u van doen hebben. Al zou geen mens met je van doen willen hebben. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Om de grootste van de zondaren zalig te maken. Wat ben je nog zo gemeen? Wat ben je nog zo vuil? Wat zegt het woord daarover? Dat zegt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Geloof jij wat de Heere zegt in zijn woord? En als je zegt, ja dominee, nou zegt u dat wel, geloof je dat, maar ik heb zoveel ongeloof en twijfel in mijn hart. Dus daarom kan het voor mij niet. Heb ik een heerlijke boodschap voor je. Het kan voor jou. Al zit je hart vol ongeloof en twijfel. Ik neem je even mee naar Efeze 2. Ik denk vers 8. Er staat. En dat geloof is een gave van God. Dus dan mag je knielen op je kamer en zeggen. Heere, mijn hart zit vol ongeloof. Maar nu heb ik vanavond gehoord dat het een gave van u is, dat geloof. De psalmdichter die zegt dat ook zo mooi. Neig mijn hart. Buig het om, Heere. Voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat doet de Heere. En dan moet je maar aan de voeten van de Heere Jezus blijven met dat gebed. Hij zal je niet wegsturen. En dan zal hij door zijn woord en geest je die innerlijke overtuiging geven. Dat je de Heer Jezus brood hard nodig hebt. Maar dat in hem ook alles te vinden is. Wat u ontbreekt. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. We gaan zingen uit Psalm 103 vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103 vers 5. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heer, u straft ons, maar naar onze zonde niet. Uw oordelen gaan over deze wereld. Wij horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Dit leven is vol strijd en moeite en zorg. Wij hebben dat ontketend door onze zonde. Maar u tempert het zo, Heere. U straft ons naar onze zonde niet, want dan zouden wij er niet meer zijn. U heeft uw Zoon gegeven om ons te verlossen uit de zonde. Hij heeft de straf gedragen. Als we hem mogen kennen, dan is dat moeilijke dat wij meemaken, uw vaderlijke kastijding, om ons nader te brengen tot u, om ons uit te drijven tot de troon van de genade, elke keer weer en steeds meer. Dank voor uw woord, Heere, dat vast is, eeuwig zeker is. Laat het meegaan in ons hart, opdat het daar zal zijn een kracht van u tot zaligheid. Want in dat woord komt de Heere Jezus naar ons toe. Die grote zoon van Rut, die grote Obed, die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Heere, dan kan het toch. Dan hebben we alles kwijtgeraakt door eigen schuld, alles terugkrijgen, om eenmaal in uw heerlijkheid u daarvoor eeuwig de lof, de eer, de aanbidding toe te brengen. Wil het verkeerde wegnemen uit spreken en luisteren. Wil uw kerk en gemeente bouwen en oprichten in ons land. Geef eenheid in de verwarring en verdeeldheid die er is. Geef een reformatie in het verval dat er is. We bidden voor onze overheid dat ze zullen luisteren naar uw woord, uw heilzame geboden, plaatselijk, landelijk, op Europees niveau. We bidden voor deze wereld die verscheurd wordt door oorlog in Syrië, in Oekraïne, in het Midden-Oosten, op zoveel plaatsen in Afrika. Geef vrede, Heere. Wanneer zal de dag komen dat de Heere Jezus terug zal komen? Geef ons ook die adventsverwachting om alle dingen nieuw te maken. Heere, wil deze oorlogen gebruiken om ogen te openen voor de zaligmaker, de ogen van uw volk Israël en de ogen van mensen in Oekraïne en Rusland en de volken in het Midden-Oosten. O grote God, overal in deze wereld, gedenk hen die geroepen zijn om in uw koninkrijk te arbeiden. Help hen op zendingsposten en evangelisatieposten. En maak ons allemaal tot uw dienst bereid, Heere. Wil ons daarin inschakelen en gebruiken. Wil alle werken van de boze verstoren. Ga met ons als we van deze plaats gaan en in de nieuw begonnen week. Help ons op de plaats waar u ons roept en stelt, Heere. Wees ons in het bijzonder zeer nabij als het moeilijk is. Bewaar ons voor alle verleidingen die op ons afkomen. Geef ons standvastigheid. Geef ons de liefde van Christus in het hart. Opdat wij vol zijn met hem. En zo de boze geen grip kan krijgen op ons bestaan. Heere, en wij daarin ook een getuigenis mogen zijn. In onze levenswandel en onze woorden naar mensen om ons heen. Zodat uw naam de eer, de lof, de dank zal ontvangen, dat bent u waard. Hoor ons gebed in de vergeving van alle zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte zingen uit Psalm 87, daarvan de versen 3 en 4. Psalm 87, vers 3, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Ook het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 3 en 4. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.